paar afkondigingen. De oudjaarsavonddienst morgenavond zal om 7:00 beginnen en de nieuwjaarsmorgendienst dinsdag om 9:30. De collecte is vandaag voor de kerk, dat wil zeggen de eerste, en de tweede voor de bouwkas. Oudjaarsavond is de collecte voor de diaconie, nieuwjaarsmorgen voor de kerk, volgende week zondag voor de kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. 122, het eerste vers. God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij willen vervolgens het woord van God lezen uit het tweede hoofdstuk van het Lucas-evangelie, beginnend bij vers 41 en dan tot het eind. Lucas 2, vanaf vers 41 tot en met 52. En na de schriftlezing zingen we de 40ste psalm en daarvan het vierde vers, brandofferen nog offer voor de schuld. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaar oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En alle die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij, hem ziende, werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Wij gaan samen de Heere bidden om zijn zegen. Wij danken de Heere dat zuster Nipius weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wij danken eveneens voor het feit dat bij Wim en Marianne Vroegendewij uit de Hobbyist de Krijgerlaan in de afgelopen weken dochter is geboren. En in onze voorbeden denken we aan zuster Van Dis nog altijd in Dijkzicht en aan zuster Ina Arnoudse in Bos en Duin. Wij willen samen bidden. Genadige God, we zoeken samen uw heilig aangezicht, nu gij ons op deze zondagmorgen weer bij elkaar brengt in uw huis. We hebben weer alle reden om uw naam met dankzegging te erkennen, want opnieuw hebt u ons een week gespaard. Een week die enigszins anders was dan andere weken, heren, omdat we midden in de week ook mochten samenkomen in uw huis rondom het evangelie van de geboren zaligmaker. Een week waarin gij al heel wat bemoeienissen met ons hebt gehad en heel wat zorg aan ons hebt besteed voor ons lichaam, maar ook aandacht hebt u gegeven aan onze ziel en aan de welstand van onze ziel door ons te laten horen de dingen die tot onze vrede dienen. En nu op deze zondag is er opnieuw gelegenheid om daarvan te horen, van dat heil dat gij bereid hebt in de Heere Jezus Christus, in het kind van Bethlehem, in die 12-jarige jongen die met zijn ouders meeging naar de tempel in Jeruzalem, in degene die straks als profeet het woord in zijn leven verkondigen zal en die op heel wat wijze gepredikt heeft, met woord en daad bewezen heeft dat hij de hoogste profeet is en die bovendien ook nog als priester het offer heeft gebracht, zichzelf goden onstraffelijk heeft opgeofferd en zo vervuld heeft wat hij beloofde en wat we zojuist zongen, zie ik kom om uw wil te doen. En die als koning regeert en die zijn woord uitzendt en die er plaats voor maakt in mensenharten, die de macht van de vorst der duisternis verbreekt met zijn almachtige kracht. En die zijn koninkrijk vestigt in mensenharten en in deze wereld. En dat rijk zal geen einde hebben. Dat komt straks tot eeuwige voltooiing. Als hij alles zal zijn en in alle. Heren, wij bidden van u dat gij genadig aan ons denken wilt. Als wij opnieuw het kerstevangelie. En als wij opnieuw het evangelie van de zaligmaker mogen gaan beluisteren. En wilt u er onze harten voor op afstemmen en wilt u geven dat we het verstaan mogen, heren. Want u weet het beter nog dan wij. Het is helaas waar dat voor de dingen van uw woord bij ons van nature geen plaats is. U hebt het zelf ook in uw woord gezegd, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. En bleef het daar nu nog maar bij dat hij er geen verstand, geen inzicht in heeft, maar hij vormt zich er wel een oordeel over. En dat oordeel is, ze zijn hem een dwaasheid, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Heren, we matigen ons in onze natuurlijke staat van verlorenheid zelfs nog een oordeel aan, om van uw woord te zeggen dat het eigenlijk dwaasheid is. Nou, naar de mens gesproken mag dat ook zo lijken, dat de zaligheid gelegen is in een kind. Een kind in doeken gewonden en liggende in de kribben. Dat er zaligheid is in een gekruisigde, een uitgeworpene. Iemand die de dood heeft aanvaard. Iemand die naar het verderf is gedaald. Maar heren, de wijsheid Gods is toch boven alles. Het dwaze Gods is toch ook sterker dan de mensen en wijzer dan de mensen. En daarom, o God, als wij nog in onze natuurlijke staat voortleven en de dingen van de geest niet kennen en niet verstaan en het evangelie niet kennen in zijn kracht tot zaligheid, we doen een beroep op uw koninklijke almacht, heren. We doen een beroep op uw genadige gezindheid tegenover zondaren, uw zondaarsliefde, uw goedwillendheid tegenover uw schepselen, dat gij de weerstanden die er zijn wilt verbreken, de duisternis wilt opheffen, het licht wil laten schijnen, uw kracht wilt doen gevoelen, mensen gewillig wilt maken om in uw wegen te wandelen en uw oprechtheid te vrezen en te dienen. En laat zo uw woord kracht doen, Heere. Laat het ook bij vernieuwing kracht doen in het leven van hen die u mogen kennen. En die de waardij van dat woord, van dat heil, van die zaligmaker in beginsel hebben mogen leren zien. En die er ook begeerte naar kregen en verlangen naar kenden. En die gij met uw genade hebt willen opzoeken. Heere, versterk hetgeen uw hand heeft gewerkt. En wilt gij de bediening van uw woord, de prediking van het evangelie, met name ook voor hen, nog tot zegen stellen. Wij bidden dat u het woord gebruiken wilt, Heere, voor jongeren en ouderen. U weet hoe dat moet. U weet hoe u harten kunt bereiken. U weet hoe u dat woord ook zo in wilt en kunt dragen in mensenharten, Heere, dat het er nooit meer uitgaat. Maar dat het daar blijvend post vat en dat het daar werk doet, zaligmakend werk. Heere, zo bidden wij u om uw zegen over de bediening van uw woord. Maar laten we u ook mogen bidden om uw onmisbare zegen over de bediening van het sacrament. Als vanmorgen 2 kinderen gedoopt zullen worden, Heere. En als op deze wijze uw verbond mag worden betekend en verzegeld. Die kinderen verstaan dat nog niet. Maar laten in ieder geval de ouders het wel verstaan, Heere, wat u op dat moment met hun kinderen doet. En laten die ouders dat zo beseffen, Heere, dat ze het ook nooit meer kwijtraken, dat het bij hen blijft, dit moment, op deze zondagmorgen. En dat het hen ook gedurig voor de aandacht zal staan als hun kinderen mogen opgroeien. En als zij die geweldige taak daarbij hebben te verrichten om hun kinderen op te voeden en op te leiden en te onderwijzen. Heren, ze nemen straks die verplichting weer op zich, heel vrijwillig. En ze beloven het u en in het midden der gemeente dat zij ook voor dat onderwijs van hun kinderen zullen zorgen. Dat onderwijs in de heilgeheimen van uw getuigenis. Wilt u ze genade geven om hun ja-woord ook na te komen. Laten ze daarbij kracht mogen putten uit het feit dat uw woord er eerst is, uw beloftewoord naar die kinderen toegesproken, maar ook voor de ouders van grote betekenis. Gij, en gevraagd niet eerst of we het ermee eens zijn, maar gij richt uw verbond op. En gij komt geheel eenzijdig naar de mens toe. En Heere, wij bidden van u dat wij het nu allemaal mogen leren, jong en oud, om het verbond ook in te willigen en van onze kant het hartelijk met u de Heere eens te worden. Om geen andere God te dienen dan u en geen andere weg te gaan dan de weg die u wijst. En in geen ander heil ons geluk te zoeken dan in het heil geopenbaard in de Heere Jezus Christus. Zegen zo uw woord, hoorbaar en zichtbaar, ook in het midden der gemeente. Heren, wij bidden dat u gedenken wilt aan hen die hier niet kunnen zijn. Er zijn zieken, er zijn mensen die al geruime tijd van de gang naar uw huis zijn verstoken door ziekte. We bidden voor hen, voor zuster Van Dis, voor zuster Ina Aanoudse. Heren, u weet wat ze nodig hebben naar lichaam en geest en ziel. En wilt u ze met uw genade bezoeken, herstel geven, maar ook de kracht van uw genade doen ondervinden. En wilt u het zo wel maken, Heren, nadat u weet dat hun noden zijn. We danken u ook voor zuster Nipius, die weer thuis mocht komen. Heren, op haar hoge leeftijd hebt u haar nog willen gedenken, willen sparen. Wees haar nu verder ook goed en genadig. En laat ze het leren, Heren, om haar hoop op u de Heren te stellen. En dan danken we u ook voor het feit dat er in het midden der gemeente weer een baby geboren mocht worden. Dit keer bij Wim en Marian Vroegendewij. Heren, ook dit keer hebt u het wel gemaakt. Ook dit keer is er weer alle reden om uw naam te erkennen en te prijzen voor uw wonderwerken, voor uw grote daden. Laat dit kind ook in gezondheid mogen opgroeien, Heren. En wilt u de ouders wijsheid en bekwaamheid geven bij de taak die ze erbij gekregen hebben. Zegen dat gezin en zegen ze ieder persoonlijk. En laat uw genade in dat gezin ook rijk tot openbaring mogen komen. Heren, zegen uw woord waar het vandaag ook gebracht mag worden. Kom er in mee en geef er getuigenis aan. En laat uw naam heerlijk zijn in het midden van deze wereld. Een wereld in nood, een wereld met zorg, een wereld met onnoemelijk veel verdriet. Wilt u uw gunst rijkelijk gebieden. Heren, zo vragen wij dat ge gedenken wilt aan ons hier en aan degenen die met ons meeluisteren. En aan degenen die tot ons horen, maar die de mogelijkheid van meeluisteren ook niet hebben. Heren, u weet hoe u ze toch een zegen op deze zondag kunt bereiden. Ook al zijn ze lichamelijk hier niet, misschien zelfs geestelijk niet eens meer. Omdat hun geest zo verduisterd, zo versomberd is, dat ze niet eens meer weten wat er om hen heen gebeurt. En niet eens meer beseffen wat er in de kerk plaatsvindt. Zuster Wessels bijvoorbeeld in de Samaritaan, die het mogelijk niet eens beseft dat vanmorgen een van haar kleinkinderen het sacrament van de heilige doop ontvangt. Heren, wilt u ze niettemin uw genade en uw gunst rijkelijk bewijzen. En laat zo alles wat op uw zegen wacht, uw zegen ook genadig mogen ontvangen. Om Jezus wil. Amen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien. En door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken nu te gaan staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze vragen uw antwoord, vader en moeder Wessels? Ja. Vader en moeder De Geus? Ja. Ik zal niet te lang spreken in deze dooptoespraak, omdat het mijn voornemen is om in de prediking bij een en ander ook nog weer wat stil te staan en erop terug te komen. Maar één ding zou ik nog even willen onderstrepen uit die eerste vraag die u zojuist beantwoord hebt. Die vraag met die ontzaggelijke tegenstelling die daarin geformuleerd is. Aan de ene kant de erkentenis op grond van het woord van God dat onze kinderen, en het is eigenlijk onvoorstelbaar dat het zo is als je ze zo onschuldig en zo teer en broos in de wieg ziet liggen, maar dat onze kinderen toch aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Vanwege het feit dat ze niet deugen, vanwege het feit dat het zondige kinderen zijn, geboren uit zondige ouders. En daartegenover, en dat bedoel ik met die tegenstelling, dat deze vraag nu het zo formuleert, en daar hebt u ja op gezegd, dat ze in Christus geheiligd zijn. En dat ze daarom ook gedoopt behoren te wezen, omdat God ze apart gezet heeft, afgezonderd heeft, want dat betekent immers die heiliging. Hij heeft ze voor zichzelf opgeëist. Hij heeft er die bedoeling mee dat hij die kinderen wil laten opgroeien onder zijn woord. Dat hij die kinderen in kennis wil brengen met het evangelie. En vandaar dat hij ze afgezonderd heeft. Dat is een geweldig voorrecht. Dat uw kinderen nu al, ook al weten ze het nog niet, maar toch door de Heere op een apart plekje zijn gezet. Dat brengt voor u, nu u dat ook weer beaamd hebt, een geweldige roeping en verantwoordelijkheid met zich mee. Want dan moet u ze ook als die geheiligde, als die apart gezette kinderen behandelen. En nu hebt u ze ook op te voeden en groot te brengen voor die God die deze bedoeling met die kinderen had. In de hoop dat die kinderen later in het opwassen zelf ook zullen gaan ontdekken wat de Heere nou met hen voor heeft. En wat de Heere hen aanbiedt. En wat de Heere van hen maken wil. God zegene u bij die geweldige taak en bij het beleven van die verantwoordelijkheid. En hij bediene u zelf ook uit die zaligmaker Jezus Christus, om het voor uzelf ook te mogen weten en te mogen beleven wat dat is, om die zaligmaker te kennen en om daaraan zo bij tijden vervuld van te zijn, dat u niet anders begeert voor uw kinderen dan dat zij datzelfde geluk, datzelfde heil deelachtig zullen mogen wezen. God zegene u bij het vervullen, bij het nakomen, bij het beleven in afhankelijkheid van uw doopbeloften. Gemeente, na de bediening van de heilige doop gaan we het vijfde vers van Psalm 105 zingen. 105 vers 5.
Marianne, Eline, Dorothea, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Gerrit, Jonathan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Wij zullen nu deze doopsbediening beëindigen met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en wij zingen uit de 26e psalm. Daarvan de versen 6, 7 en 8. Psalm 26, vers 6. Ik was aan u verpand in onschuld mijn hand, daar wordt uw lof verbreid en wat blijdschap smaakt mijn ziel. 6, 7 en 8 van 26. Thank you. Gemeente, wij gaan vanmorgen nog eens een keer lezen in die geschiedenis van de 12-jarige Jezus, die met zijn ouders meegenomen werd naar Jeruzalem, toen hij de leeftijd van wat de Joden de bar mitzwa noemden, bereikt had. En toen hij voor de wet godsdienstig gesproken als een volwassene werd beschouwd, en toen hij zo ook mee mocht voor de eerste keer naar het paasfeest in Jeruzalem. Maar ik ga met u niet de hele geschiedenis bespreken. Ik ga met u ook niet in op dat treffende woord wat we in vers 49 vinden, waar we het al eens eerder met elkaar over gehad hebben. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Maar waar ik vanmorgen uw aandacht voor vraag, dat is dat in deze geschiedenis twee plaatsnamen voorkomen. Twee plaatsen die in het leven van de Heer Jezus heel veel betekenis hebben gekregen. En twee plaatsnamen die ons ook het een en ander te zeggen hebben ten aanzien van datgene waar we vanmorgen weer bijzonder mee geconfronteerd werden, namelijk met de christelijke en de godzalige opvoeding van onze kinderen. De tekst vindt u in vers 42 en het eerste deel van 43 en daarna het eerste deel van 51. 42 en 43a. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerde, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. Zover. En dan het eerste deel van 51, en hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. Het verhaal is bekend genoeg. Daarom ga ik op het verhaal zelf vanmorgen niet al te diep in. Een enkel woord, omdat we natuurlijk de tekst waar het speciaal om gaat ook in zijn juiste verband, in zijn juiste context moeten zien. Maar zoals vers 41 van hoofdstuk 2 van Lucas al begint te vertellen, waren Jozef en Maria het jaarlijks gewoon om naar het voorschrift van Gods heilige wet het paasfeest in Jeruzalem te vieren. Dat gaat terug op oude bepalingen die we al in het boek Exodus vinden. En in gehoorzaamheid, zoals we dat van Jozef en Maria eigenlijk ook wel mogen verwachten, in gehoorzaamheid aan die goddelijke voorschriften, maken ze er dus ruimte voor elk jaar weer om dat grote feest van de bevrijding van Israël, van de verlossing uit Egypte in Jeruzalem te gaan vieren. En nadat ze dat alle jaren al gewoon waren geweest, is nu het jaar aangebroken dat Jezus mee mag. Dat hij als zoon der wet, zoals hij toen heette, mee mocht naar datzelfde feest. En dat hij nu ook aandeel mag hebben in de viering van het feest. Kunt u zich indenken wat dat voor de Heer Jezus geweest is? Hoe hij daar als 12-jarige naartoe geleefd heeft. Natuurlijk zijn de gesprekken er voor die tijd ook al over gegaan. Over een paar weken is het Pesach en dan gaan we naar Jeruzalem. En toen zeiden Jozef en Maria tegen hem dat hij dan ook mee mocht. Kunt u zich indenken hoe hij zich daarop voorbereidt, hoe hij zich daarop verheugd heeft, hoe hij die reis gemaakt heeft. De Israëlieten kenden allemaal de vreugde van het opgaan naar het huis des Heren. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Psalm 122 onderweg gezongen. Ik ben verblijd wanneer bij mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Dat was wat voor vrome, voor Godvrezende Israëlieten, Gods huis, daar waar de Heere woonde, daar waar de altaren stonden, daar waar de offers gebracht werden, daar waar op dat paasfeest bijzonder gedachtenis gevierd werd aan de grote daden Gods in het verleden, toen hij de macht van Farao definitief brak. En toen zijn volk na al die jaren van ellende en verdrukking vrij mocht gaan. Maar was dat al voor oprechte Israëlieten een zaak van vreugde, dan moet dat voor het kind Jezus bijzonder een zaak van vreugde geweest zijn. En als ze onderweg die psalmen zongen, er is er nog nooit een geweest die ze zo gezongen heeft als het kind Jezus. Nog nooit iemand die het zo met zijn ziel verstond wat dat betekent om blijdschap te kennen over het huis van zijn vader waar hij naartoe ging. God was immers zijn vader. Dat hij dat beleefd heeft, dat dat in zijn geest geweest is, dat blijkt wel uit die geschiedenis. Als hij straks tegen zijn moeder zegt, u wist toch wel dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader. En dat was niet Jozef, maar daarmee doelde hij op God zijn vader. Na een paar dagen in Jeruzalem geweest te zijn, gaan Jozef en Maria terug. Het was geen gewoonte meer. Dat was eigenlijk ook al een teken van wat voor vervlakking en wat voor oppervlakkiging. Het was in die tijd geen gewoonte meer om de volle tijd van het feest in Jeruzalem door te brengen. 7 dagen, zoals de wet voorschreef. De periode werd meestal bekort. Er staat ook dat ze het deden naar de gewoonte van de feestdag. Zo waren ze het nu eenmaal gewoon geworden. Na een paar dagen ging je weer terug. Zo deden ook Jozef en Maria. Alleen als ze teruggaan, dan is Jezus niet bij hen. Daar maken ze zich overigens niet zo ongerust over, want ze gaan uit van de veronderstelling dat Jezus wel met vrienden of bekenden die dezelfde reis moeten maken, meegegaan zal zijn. Dat hebben ze tenminste aangenomen. Maar het is natuurlijk wel wat zorgeloos, laten we het zomaar eerlijk zeggen. Dat is natuurlijk wel knap zorgeloos van Jozef en Maria, dat ze, hij was tenslotte toch ook nog maar 12 jaar, dat ze niet eens weten waar hij nou precies is. Ouders horen toch wel te weten waar hun kinderen zijn, of niet? 'S Avonds komen ze tot de ontdekking dat Jezus er niet bij was. Dat hij niet in dat gezelschap van die familieleden of kennissen is meegereisd. Nou, en dan komt natuurlijk de ongerustheid en dan komt het zelfverwijt. Maar zelfverwijt, dat resulteert vaak in verwijten die we toch liever maar aan anderen maken. Je moet fouten, je eigen fouten inzien. Dat is nog niet zo makkelijk, je eigen fouten erkennen. Je ziet straks ook dat Maria en Jozef zichzelf niet verwijten maken, maar dat Maria Jezus verwijten gaat maken. Alsof de fout bij hem lag en niet bij hen. Maar goed, ze gaan terug en ze moeten notabene 3 dagen zoeken voordat ze hem gevonden hebben. Dat ligt ook aan hen, dat laat de Heer Jezus ze ook weten, want dat zoeken van de wet. En hij heeft gesprekken met hen, zij stellen hem vragen en hij stelt hen vragen. Als zij hem vragen stellen, dan blijkt hij het antwoord te weten. En als hij hen vragen stelt, dan zijn dat vaak zulke diepzinnige vragen dat ze het ook nog niet goed weten hoe ze daarop moeten antwoorden. En ze zijn, die leraren van de wet, hooglijk verbaasd over de kennis die dit kind blijkt te bezitten. Maar zodra Maria en Jozef binnenkomen en ze hem daar zien zitten, breekt Maria uit in dat verwijt. De moeite die Jezus hen aangedaan heeft, verwijt ze hem. Jezus wijst haar terecht. Waarom hebt u mij gezocht? U kon toch weten waar ik was? Hier in zijn huis, het huis van mijn vader immers. Het huis waarvan mijn vader gezegd heeft, hier zal ik wonen. Daar in Nazareth staat dat huis van mijn vader niet. Maar hier, en nu ben ik hier, eindelijk mag ik ook hier in het huis van mijn vader zijn. Daar waar zijn woord is en waar zijn dienaren zijn. En zo krijgt Maria onderwijs van haar kind. De toon waarop hij het doet is de juiste toon. Hij mag dat onderwijs geven omdat hij de zoon van God is. En hij doet het op de juiste toon omdat Maria zijn moeder is. Maar niettemin, als Jozef en Maria er dan op staan dat Jezus eindelijk toch een keer mee zal gaan, terug naar Nazareth, dan gaat hij mee. Gewillig. Dan zou hij mogelijk nog wel langer hebben willen blijven daar. Maar als zijn vader en moeder dan zeggen, nee, nou moet je mee. Dan is hij gehoorzaam en zonder tegenspreken gaat hij met ze mee. En zo komt hij in Nazareth. En daar leeft hij de volgende jaren in betrekkelijke onbekendheid. Ver van Jeruzalem. Ver van de tempel. Maar hij schikt zich erin. Hij schikt zich erin. Want hij beseft dat hij ook in Nazareth, anders dan in Jeruzalem, maar ook in Nazareth, bezig kan en mag en moet zijn in de dingen van zijn vader. Want de gehoorzame vervulling van Gods hele wet is hem opgedragen. En het gehoorzamen aan de wet van zijn vader, dat is zeker ook een voornaam onderdeel van het bezig zijn in de dingen van zijn vader. En is hij dan in Jeruzalem met name bezig met het eerste gebod van de eerste tafel? Geen andere goden voor Gods aangezicht hebben, maar de Heere alleen dienen en de Heere alleen vrezen. En dat met heel zijn hart en met heel zijn toewijding. In Nazareth mag hij dan met name bezig zijn met de vervulling van het eerste gebod van de tweede tafel. Van diezelfde wet. Van diezelfde wet van zijn vader. Eert uw vader en uw moeder. En beide betaamt hem. In Jeruzalem is het de wet die hij eerbiedigt. In Nazareth is het de wet die hij eerbiedigt. En zo ontmoeten we in deze geschiedenis dus, zoals ik u zei, twee plaatsen, twee plaatsnamen, die verder in het leven van de Heer Jezus ook nogal wat betekenis hebben gekregen. Laten we op die twee plaatsen eens wat nauwkeuriger letten. En laten we dan tegelijkertijd voor onszelf eens een aantal dingen leren die te maken hebben met onze kinderen, waar ze opgroeien, hoe ze opgroeien, hoe ze in dat opgroeien ook begeleid moeten worden. Want in geestelijke zin, als het goed is, dan zijn die twee plaatsen in het leven van onze kinderen ook aanwijsbaar. Jeruzalem en Nazareth. Allereerst dus Jeruzalem. Wat zoekt en wat vindt Jezus daar dan? U weet wel, ze zijn niet naar Jeruzalem gegaan als toeristen. Niet als mensen die de stad eens wilden bekijken. Mensen die dat paleis van Herodes ook wel eens wilden zien. En allerlei oude bouwwerken uit vroeger jaren nog eens een keer in ogenschouw zouden willen nemen. Nee, de bezienswaardigheden van Jeruzalem, de schoonheid van de stad, het indrukwekkende van de gebouwen, dat is niet het doel van hun reis geweest. Ze zijn naar Jeruzalem gegaan omdat daar, en dat was het, de tempel stond. Het huis Gods. Met alles wat daaraan verbonden is. Met de hele dienst der verzoening. Met de offerdienst. Met de priesters die daar werkzaam waren. Met de altaren die daar stonden. En laat het dan in de dagen waarin Jozef en Maria leefden allemaal niet zo zuiver meer zijn geweest. Laten er allerlei hele verkeerde invloeden in de godsdienst van Israël binnengedrongen zijn. En laat de manier waarop de hele eredienst verricht werd ook best te wensen overgelaten hebben. Toch is daar in Jeruzalem altijd nog de openbaring van de dienst der verzoening. Daar vloeit immers het bloed. En daar openbaart God, ondanks alle verbastering, toch nog zijn genade voor zondaren. En dat is in dit seizoen, het speciale paasseizoen, wel heel bijzonder het geval. Ze gaan daar immers gedenken aan wat God in het verleden gedaan heeft, toen ze uit het slavenhuis werden verlost. Toen God werkelijk bleek gedacht te hebben aan zijn genade. Wat was dat een lange weg geweest voordat het zover was. En wat was het ook een moeilijke weg geweest. Een weg van ontzaggelijke beproevingen. Maar de Heer, hij bleek zijn woord waar te maken. Zijn volk is vrij geworden. En van die bevrijding spreekt op dit moment alles in de tempel. Kijk maar, daar is het paaslam. Het paaslam dat alle jaren geslacht werd. En dan gaat de herinnering terug aan die nacht in Egypte, toen dat lam geslacht werd en toen het bloed aan de deurposten gestreken werd. En toen de verderfengel voorbij ging, als hij dat bloed aan de deurposten zag. En toen de dood door die deur niet binnen ging. En het paaslam dat ze nu zien slachten, dat is een herinnering aan dat wonder van toen. Bloed dat moest vloeien ter bescherming van het leven. En zo komt er naar de Heer Jezus onderwijs toe. Onderwijs uit Gods wet, onderwijs uit Gods inzettingen. Daar gingen Jozef en Maria met hun kind Jezus heen. Daar mag hij nu ook zijn. Jeruzalem, dat ik bemin. Omdat het de stad van de grote koning is. Omdat zijn vader daar zijn intrek genomen heeft. Hier zal ik wonen, zei hij. Hier is in eeuwigheid mijn rust. En nou is hij daar. Daar waar zijn vader ook is. En waar de inzettingen van zijn vader betracht worden. Daar mag hij in praktijk brengen de liefde die hij tot zijn vader heeft. De liefde die hij tot de inzettingen van zijn vader heeft. Daar mag hij beoefenen God lief te hebben boven alles. Met heel zijn hart. Met heel zijn ziel. Met al zijn krachten. Daar komt dat eerste gebod van de eerste tafel in al zijn kracht naar hem toe. En als hij het zijn vader hoort zeggen en als de echo weer klinkt in zijn ziel, geen andere goden voor mijn aangezicht, dan is daar zijn impulsieve, zijn onmiddellijke reactie op. Nee, vader, dat zal ik nooit. Want u bent al mijn liefde waardig. U alleen zal ik dienen. U alleen zal ik aanhangen. U alleen zal ik vereren. Met mijn ganse ziel en met al mijn krachten. En dan zit er voor dit kind, dat zeg ik erbij omdat anders de verklaring toch onvolledig zou zijn, dan zit er voor dit kind op dit moment ook nog een hele bijzondere kant aan. Dat begrijpt u wel. Want hij komt daar als degene van wie dat paaslam spreekt. Hij komt daar als degene die dat paaslam moet gaan vervullen. Hij komt daar niet alleen maar als iemand die liefde heeft tot God en tot de wet van God. Maar hij komt daar ook om daar nog eens een keer herinnerd te worden aan zijn eigen belofte. Zie, ik kom om uw wil te doen. En hij wordt herinnerd als hij het bloed van het paaslam ziet. Dan weet hij, dat is voorspel van wat er met mij gaat gebeuren. Hij weet dan al dat later gezegd zal worden, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En wat de Heere in zijn wet had voorgeschreven, aangewezen, als evangelie bekendgemaakt. Dat zal pas echt evangelie zijn in zijn goddelijke en zondaars bekerende kracht. Als hij waargemaakt heeft wat hij beloofd had. Ik kom om uw wil te doen. Maar afgedacht nog van dat heel bijzondere, is er toch ook dit. En laat dat dan vanmorgen de lijn zijn die we met name vasthouden en die we ook met name doortrekken. Deze lijn, dat hij als kind naar de tempel ging. Dat hij als kind in het huis van zijn vader bleef. En dat hij daar naartoe door zijn ouders is meegenomen. En dat hij het daar ook als kind al naar, nou zeg ik het heel menselijk, naar zijn zin heeft gehad. Dat hij zich daar thuis heeft gevoeld. Dat zijn jongensziel in deze dingen heeft geleefd. Dan kunt u zeggen, hij was gans bijzonder, dat is natuurlijk helemaal waar. Maar ik kan ook met hetzelfde recht op grond van de Bijbel zeggen, hij is zijn broeders in alle dingen gelijk geworden. Zonder zonde. En dat is net zo waar. Als we op het gans bijzondere wijzen van de Heer Jezus, dan staat hij helemaal apart. Natuurlijk staat hij daar helemaal apart. Dan is hij de enige borg, de enige zaligmaker. En er is geen mens met hem te vergelijken. Maar als het gaat om de dingen waarin hij gelijk geworden is, dan is er toch wel nauwe overeenkomst. En daarom dacht ik dat het ook heel leerzaam is als wij onze tekst zo lezen. Zeker in een dienst waarin we via de bediening van de heilige doop en via de antwoorden die deze doopouders op de vragen hebben gegeven, weer eens heel nadrukkelijk bepaald worden ook bij: wat is dan zo'n opvoeding? Wat is dan dat onderwijs dat ouders beloofd hebben aan hun kinderen te zullen geven en te doen geven? En wat is dan onder andere behorend bij de plicht die zij in verantwoordelijkheid aanvaard hebben? Kinderen die gedoopt worden, worden voor het eerst in hun leven meegenomen naar Gods huis. Ze zijn daar, maar ze zijn er maar even. En ze zijn daar helemaal onbewust. En wat er met die kleintjes gebeurt, dat kunnen ze later zich helemaal niet meer herinneren. Want het is gebeurd in de dagen van hun onwetendheid. Ze hebben geen geheugen aan de plechtigheid van het doopwater dat op hun voorhoofd is aangebracht. En als ze dan die ene keer in de kerk zijn geweest, dan blijven ze voorlopig thuis. Want ze zijn nog te klein om meegenomen te worden naar de kerk. En als je ze dan wel meeneemt naar de kerk, dan verdwijnen ze daar achter de kerk bij de kinderoppas. Dan kunnen de ouders gezamenlijk naar de kerk toe. Maar voorlopig verkeren ze niet onder het woord. Dat wil zeggen, niet in de kerk. Dat ze niet onder het woord verkeren, mag ik niet zeggen, want daar zijn ze thuis ook, als daar tenminste het woord open gaat. En als daar gelezen wordt, en als daar gesproken wordt, naar aanleiding van dat woord. Maar er komt een tijd dat die kinderen toch ook meegenomen worden naar de hele kerkdienst. En dat hoeft eigenlijk niet eens zo lang te wachten. Dan worden ze meegenomen en dan zitten ze zelf ook in Gods huis. Want dan zullen ze het zelf ook moeten gaan leren om kerk te gaan. Zelf ook gaan leren om te luisteren. Zelf ook leren dat ze daar horen. Daar waar de Heere zijn woord wil laten verkondigen. Trek die lijn van Jeruzalem nou maar even door. Kinderen horen daar ook, net zo goed als dat ze behoren gedoopt te wezen, behoren ze ook in de kerk te zijn. Onder de prediking van de verzoening. Waarom? Omdat zij die verzoening net zo hard nodig hebben als een volwassene. Omdat die kinderen net onder hetzelfde oordeel liggen als volwassenen. Omdat die kinderen net zozeer zondaren zijn als de volwassenen. Omdat er voor kinderen ook maar één weg is tot behoud. En dat er voor kinderen ook maar één zaligmaker is die ze moeten leren kennen. En van hem moeten ze horen. Zo vroeg mogelijk. En in hem moeten ze leren geloven. En daarom, jongens en meisjes, ik zal nou eens apart even tot jullie spreken. Gods woord is er ook voor jullie. Ik begrijp heel goed dat, vanmorgen is dat dan misschien een beetje anders. Maar in andere kerkdiensten zul je er lang niet alles van begrijpen. Dat begrijp ik heel goed. Ik sta ook niet op een zondagsschool met een vertelling voor kinderen van een zondagsschool. Ik moet het ook wel eens over moeilijke dingen hebben. En dingen die je nog lang niet begrijpt. Net zo min als dat je in het gewone leven een hoop dingen begrijpt, niet waar? Dat is voor grote mensen, dat weet je wel, dat snap jij nog niet. En in de kerk gebeurt dat ook. Dan snap je een aantal dingen niet, maar je snapt toch wel wat, hè? Je begrijpt toch wel dat jij een nieuw hart nodig hebt. Waarom? Omdat dat hart wat je hebt zo vuil is. Zoals van de week op de zondagsschool kerstfeestviering gezegd is, omdat dat hart zo donker is. Je begrijpt toch wel dat die verkeerde dingen die je gedaan hebt, en al praat je daar liever niet over, want als je erover zou moeten praten, dan krijg je al gauw een kleur, hè? Maar dat die verkeerde dingen die je gedaan hebt vergeven moeten worden. Dat begrijp je toch? En wie moet dat nou doen? Wie moet dat nou vergeven? Dat moet, en dat kan alleen maar toch door de Heer Jezus gedaan worden. Hij moet jullie toch redden. Dan moet je toch van hem horen, dan moet je toch van hem horen dat hij geboren is, maar ook dat hij geleden heeft, dat hij gestorven is. Dat hij opgestaan is, dat hij koning is, dat hij de sleutel heeft die op jullie hart past. Dat hij die deur van je hart, die je eigenlijk zelf liever dicht wil houden, open kan maken. Daar is hij machtig genoeg voor. Hij is in staat om dat donkere hart licht te maken. Dat boze hart gezond te maken, goed te maken. Dat besef je toch? Nou, dat zijn toch de dingen die je hoort in de kerk. Neem dat dan mee. En dan moet je niet denken dat je er bent als je weet dat deze dingen zo zijn. Maar dan moet je ook doen wat de Heere tegen jullie zegt. Het bij de Heere ook zoeken. Het tegen de Heere ook zeggen. Dat je zo verkeerd bent. Dat je zoveel verkeerde dingen gedaan hebt. Dat je gejokt hebt. Dat je gestolen hebt misschien wel. En verkeerde, vuile woorden gesproken hebt. Lelijk gedaan hebt. Tegen God en tegen je vader en moeder misschien wel. Moet je eerlijk tegen de Heere zeggen en vragen. Heere, vergeeft u het alstublieft. En mag ik de Heere Jezus in mijn leven leren kennen. Net zoals de Heere Jezus in de tempel bezig was in de dingen van zijn vader. Zo moeten jullie ook in de kerk leren bezig te zijn in de dingen van God. En ouders, nu gaat het over de godsdienstige opvoeding van uw kinderen. En dan met name toegespitst in de richting van kerkgang, meenemen naar de kerk. En dan natuurlijk het vervolg daarop. Want als u dat dan ook constateert dat de kinderen lang niet alles begrijpen, dan moet je niet in de eerste plaats gaan zeggen, die dominee preekt zo moeilijk. Die moest eens wat meer voor de kinderen preken. Dan moet je eerst eens voor jezelf de conclusie trekken, wat kan ik er nou thuis zelf mee doen? Hoe kan ik het nou in klein geld wisselen, wat ik in groot geld in de kerk meegekregen heb. Hoe kan ik het nou die kleintjes thuis nader uitleggen? Dan heb je ook een prachtige zondagsbesteding. En hoe leeft u met uw doopbelofte? U hebt het gezegd, dat het uw voornemen, nee, dat woord is niet goed. Het staat er zo wel dat we ons voornemen, maar er staat eigenlijk dat we voor ons nemen. Dat we voor onze rekening nemen, dat we het afspreken met God. Dat we onze kinderen zullen onderwijzen. We spreken het af. We beloven het. En wat doen we er dan mee? We zijn toch geen woordbrekers tegenover God en tegenover onze kinderen. Hoe kun je dat verantwoorden als je het beloofd hebt en je doet het niet? Hoe kun je dat tegenover God verantwoorden? Hoe kun je dat ook tegenover je kinderen verantwoorden? En bij het onderwijzen, daar hoort dus inderdaad ook bij dat je het de kinderen zelf gedurig weer voorhoudt en voorleeft. Voor Jezus was Jeruzalem belangrijk. Voor kinderen als ze het recht beleven en voor ouders die hun kinderen echt in de vrezen des Heren begeren op te voeden, is de kerk grotelijks van belang. Maar niet alleen Jeruzalem was belangrijk in het leven van Jezus. Deze geschiedenis vertelt ons ook dat Jezus in Nazareth verder is opgegroeid. Daar is hij heen gegaan met zijn ouders toen ze erop stonden. Daar was ook zijn ouderlijk huis, daar woonde hij, daar had hij zijn eigen kamertje, misschien samen met een van zijn broers. Maar daar woonden ze. Daar is hij met zijn ouders heen gegaan. Daar is hij opgegroeid. Daar was hij al voordat hij 12 werd en daar is hij na zijn 12e ook nog gebleven. Zelfs tot zijn 30e jaar. En wat is hij daar? Wat heeft hij daar gezocht en wat heeft hij daar gevonden? Dat was niet de tempel natuurlijk. Maar dat was wel hetzelfde woord. Om te beginnen waren in Nazareth zijn ouders. En wie waren dat? Ik bedoel, niet de vraag te stellen waarop het antwoord is Jozef en Maria, dat weet iedereen ondertussen. Maar wat waren dat voor mensen? Wat was Maria voor een vrouw? Wat was Maria voor een moeder? Dan moet u eens zien in vers 51. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En dat is niet de eerste keer dat er van Maria zoiets staat. In vers 19 van ditzelfde hoofdstuk staat ook al, want dan is de Heer Jezus nog maar net geboren, dus 12 jaar geleden was dat ook al waar van Maria. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen overleggende die in haar hart. Zo'n moeder had Jezus. Wat is dat voor een vrouw geweest? Dat is een vrouw die een hart had. En die het een en ander in haar hart bewaarde. Wat dan? De dingen van God. De dingen van zijn woord. De dingen van zijn genade. Ze begreep alles niet. Het was ook voor een groot deel onbegrijpelijk. Zei de moeder van de Zoon van God. Hoe kon dat nou? Maar ze heeft er veel over nagedacht. Ze heeft het in haar hart bewaard. Als een schat. Als een rijkdom, als een bezit, waar ze de eigenlijke waarde nog nooit had kunnen peilen, maar waar ze wel heel gelukkig mee was. Waar ze Gods genade in zag, waar ze Gods stem in hoorde. Want ze was een vrouw die de Heere lief heeft. Ze was een vrouw die echt in oprechtheid de Heere vreesde. Dat deze al jong. En dat is zo gebleven ook. En ze had geen grotere begeerte, ongetwijfeld, dan dat diezelfde liefde die zij voor God en voor zijn dienst had, nou ook in haar kinderen openbaar zou komen. Een godvrezende moeder. Maar dat is een rijkdom. Als je als kind een godvrezende moeder hebt. Die omgang met de Heere heeft. En die liefde voor de Heere heeft. En die dat ook uitstraalt naar haar kinderen toe. Dat is een zegen. En wat weten we van Jozef? Niet zoveel. Maar toch wel wat. We weten van Jozef en we zagen dat met de kerstdagen dat de Bijbel hem rechtvaardig noemt. Nou, dat zegt de Heere is een woord niet van iedereen. Dat kan de Heere niet van iedereen zeggen. Als iemand rechtvaardig is, dan is er wat met hem gebeurd. Dan is hij veranderd. Dan is hij vernieuwd. Want van nature is een mens onrechtvaardig en vol ongerechtigheid. Maar als God van iemand zegt hij is rechtvaardig, dan heeft zo iemand een hart gekregen dat naar God uitgaat. En al weet je dan niet zoveel van Jozef, je weet in ieder geval dat het een bekeerde man is geweest. Die ook de Heere vreesde. En die naar de wil van de Heere zocht te handelen. En die zijn kinderen ook in de weg van de Heere zocht groot te brengen. Een voorbeeld. Een voorbeeld. En als hij zei, nee jongens, zo doen we het niet, want er zijn daarna andere kinderen ook geboren. Dan zei hij ook waarom we het zo niet doen. Want God heeft het anders ingesteld in zijn woord. God heeft ons gezegd, dit is de weg. Daar moeten we in wandelen. En hij heeft ons gewaarschuwd voor andere wegen. Die naar het verderf voeren, die slecht voor de mens zijn. Gewoonten die je niet aan mag nemen. Plaatsen waar je niet komen mag. Jozef, de rechtvaardige, hij zocht zelf in de weg van de Heere te gaan. En zijn kinderen daarin mee te nemen. Nou, dat is ook wat. Een vader die de Heere vreest. Een vader die het goede voorbeeld zoekt te geven. Twee ouders had Jezus, die allebei de Heere vreesden. Dat is een rijkdom. Hadden ze geen gebreken? Jawel, die hadden ze ook. Het zou wel een wonder zijn geweest als ze geen gebreken hadden gehad. Tuurlijk hadden ze gebreken. In Jeruzalem. Ze gingen er zomaar vanuit dat Jezus wel met andere mensen zou zijn meegegaan. En ze deden niet eens navraag. Nou, dat was onzorgvuldig. Dat is niet goed te praten. Als je op een gegeven ogenblik je kinderen uit het oog verliest en niet eens weet waar ze zitten. Dat is een ondeugd. Nee, volmaakt waren Jozef en Maria niet. En toen ze Jezus vonden in de tempel, toen begrepen ze er helemaal niks van. En toen maakte Maria notabene de Heer Jezus een verwijt, alsof het zijn schuld was dat zij hem vergeten waren. Dat was ook misplaatst. Dat deugde ook niet. Dus met alle dingen die in hun voordeel gezegd kunnen worden, waren Maria en Jozef toch ook ouders met zwakheden en gebreken. En wat denk je? Zou Jezus zijn moeder dat wel eens voor de voeten gegooid hebben later? Weet u nog van toen? Ja, toen zat u er ook helemaal naast. Zou Jezus dat wel eens gedaan hebben? Zou hij de zwakheden van zijn ouders wel eens uitgebuit hebben in zijn eigen voordeel? Zou hij de zwakheden van zijn ouders wel eens gebruikt hebben als een excuus om zijn eigen zin maar te doen? Nee. Nooit. Want hij heeft met hun zwakheden en gebreken geduld gehad. Weet u wat hij wist? Hij wist dit. Dat het God, zijn vader, die in Jeruzalem woont, die hij zo lief had, dat het zijn vader behaagde hem door hun hand te regeren. Met alle gebreken die hij bij hen constateerde. Want het zijn natuurlijk niet de twee enige gebreken die ze hadden. Die net in dit stukje in Lucas 2 op papier zijn gezet. Er zijn meer misstappen geweest. Er zijn meer vergissingen geweest. Er zijn meer woorden geweest. Van Jozefs kant of van Maria's kant. Die ernaast zaten. Maar altijd weer met hun zwakheden en gebreken geduld hebben. Want het behaagde zijn vader hem door hun hand te leiden. En daarom staat er, en hij was hen onderdanig. Is dat ook niet leerzaam? Wat zijn wij voor ouders? Kunnen we naast Jozef en Maria gaan zitten? Godzalige ouders. Zijn we dat? Mensen met een hart zoals Maria, waar het woord van God in opgeborgen is en in overdacht en bemediteerd wordt. Mensen zoals Jozef, rechtvaardig, met één begeerte: Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Heere, leer mij en leer mijn kinderen in uw wil handelen. Ouders die het hun kinderen op die manier voorhouden en voorleven. Niet brommen en niet mopperen, terwijl kinderen misschien alleen maar de indruk overhouden. Mijn vader heeft altijd wat. Mijn vader is altijd aan mopperen. Mijn vader heeft altijd een grote mond. Maar echt die kinderen onderwijzen in liefde, in de wegen des Heren. Niet alleen maar verbieden en zeggen, nee, gebeurt niet. En nog minder, alles maar toelaten. Doe maar ja hoor, heb ik geen last van je. Zeg je er dan niet bij, maar dat denk je bij jezelf. Ga je gang maar. Heb ik ook eens rust. Nee, nou echt nauwgezet. En van dag tot dag wandelen in die wegen en dat kroost meenemen. Zie ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. Allemaal. Denk je er wel eens aan dat je kind een ziel heeft? Een ziel. Onsterfelijk. Zijn er in uw leven de ernstige overdenkingen van het woord van God? Dat tere gebedsleven, dat uitgaan tot de Heere, waarin je dan ook de zielen van je kinderen meeneemt. Naar de troon van Gods genade. Ja, gebreken zullen we wel hebben. De vraag is of we er ook tegen strijden. We moeten ze maar niet vergoelijken. En je moet je tegenover je kinderen ook maar niet groter en rechtvaardiger houden dan je bent. Als je voor je kind nooit eens echt door de knieën heen gaat, dan weten zij heus wel wat er aan je mankeert. Nooit de schijn ophouden alsof een vader nooit fouten maakt. Als je ze ontdekt hebt, herken ze dan ook. Maar jongens en meisjes, jullie moeten met je vader en moeder wel geduld hebben. Zeker als je ook weten en merken mag dat ze het goed met je bedoelen, ook met je ziel goed bedoelen. Laten ze dan maar eens iets verkeerds zeggen. Laten ze dan maar eens een keer iets onrechtvaardigs doen. Laten ze jou maar eens de schuld geven terwijl je broertje het eigenlijk verdiend heeft. Dat is wel fout, maar daar hoef jij niet over te gaan lopen mopperen. Alsof jij zelf altijd volmaakt bent. Wees dan ook maar eens geduldig. En zeg dan maar, ja, dat is niet goed, maar mijn moeder heeft me toch lief en mijn vader ook. En ik heb hen toch ook lief. En het is Gods beschikking geweest dat zij jou zouden opvoeden en dat zij jou zouden leiden. Nou, dat vond Jezus in Nazareth. En wat vond hij nog meer in Nazareth? Natuurlijk andere mensen. Die vind je ook in Lucas 2. In vers 52, helemaal aan het eind, Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God. En de mensen, ze hadden buren, er woonden ook andere mensen in de straat. En het stadje was groter dan alleen het huis van Jozef en Maria uiteraard. Mensen, die leerde Jezus ook kennen. De onderwijzer op school en de klanten van Jozef, de timmerman, die bij hem in de werkplaats kwamen en voor wie Jozef allerlei opdrachten moest uitvoeren. En bij wie Jezus wel eens bestellingen weg moest brengen. Hoe hebben die mensen tegen Jezus aangekeken? Dat staat hier. Hij nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. De mensen hebben iets heel bijzonders in hem gezien. Wat was het bijzondere? Dat hij nooit kwaad deed. Dat hij nooit onbeleefd was. Ja, dat moet wel opvallen natuurlijk. Dat is een heel bijzonder kind. Dat hebben de mensen gezien. En toen gingen ze van hem houden. Een kind dat altijd vriendelijk, altijd beleefd, altijd voorkomend is. Daar gaat een ander toch wel van houden, nietwaar? Hij stond in achting. Als ze het met elkaar eens over dat kind van Jozef en Maria hadden, dan zeiden ze, dat is toch een apart kind, hè? Dat is toch wel zo'n vriendelijk kind. Dat is toch wel zo'n goed kind. Hij stond in achting. Hij nam toe in genade bij de mensen. Ja, jongens en meisjes, doen de mensen dat nou ook voor jullie? Wat denk je? Als ze over jou praten, wat zeggen ze dan? Dat is zo lastig, joh. Die is zo brutaal. Die is soms zo gemeen tegen zijn vriendjes. Of gemeen tegen de dieren. Wreed. Wat zeg jij nou heel stoer? Wat kan mij dat schelen? Wel, dat is niet zo best. Dat is niet zo best als je dat zegt. Het kan me niks schelen wat de mensen van me denken. Zeg jij ook, het kan me niks schelen wat God van me denkt? Kan het je niet schelen wat God van jou denkt? Wij moeten ook, als het goed met ons zal zijn, toenemen in genade bij God en bij de mensen. Dat heeft ook met je gedrag te maken. En met de woorden die je wel en die je niet spreekt. En met de gehoorzaamheid die je wel betracht of niet betracht. En verder, wat kwam je nog meer tegen in Nazareth? Ja, wat zou je nou in Nazareth tegenkomen? Nazareth ligt in deze wereld. Wat kom je in deze wereld tegen? Wat komen onze kinderen in de wereld hier tegen? Wat komen ze op straat in Middelhannis of Sommelsdijk of in Dirksland komen? Wat komen ze daar tegen? Andere mensen, andere kinderen. Ja, maar ook de verleiding. Ook de verzoeking. In Nazareth werd ook gezondigd. Net als overal. In Nazareth waren de mensen ook verkeerd. In Nazareth waren de kinderen ook verkeerd. In Nazareth werd ook gevloekt. In Nazareth werd ook gescholden. In Nazareth werd ook verkeerd gehandeld. In Nazareth was ook onrecht. In Nazareth was ook diefstal. In Nazareth was misschien ook wel jeugdcriminaliteit. Wie weet. Verleiding is er overal. Ook voor onze kinderen. Dat was er voor de Heere Jezus ook. Maar hij bleef staande in de verzoeking. Hij liet zich niet meelokken om iets verkeerds te doen. En nog minder stelde hij aan andere kinderen voor om iets verkeerds te gaan doen. Waar jullie wonen, jongens en meisjes, En ik zeg het ook tegen de ouders, daar is ook verleiding en er is ook verzoeking. Ga dan hier mee. Luister naar de Heer. Die zegt, zoals Jozef het tegen zijn kinderen zei, dit is de weg, zegt God. Daar moeten we in gaan. Daar moeten we in blijven gaan. Schuil bij de Heer. En vraag of Hij je bewaren wil. Ook voor het verkeerde. Om te leven in de vreze van zijn naam. Amen. Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? God, wij danken u voor het evangelie dat wij van u hebben ontvangen. Het evangelie van de Heer Jezus Christus, die als kind al de wet heeft vervuld en die dat voor ons wilde doen. Maar die het ons ook heeft voorgedaan. Wat dat is om God lief te hebben boven alles. Het eerste gebod. De eerste tafel. En die het ook voorgedaan heeft wat dat is om zijn ouders te eren en zijn naaste lief te hebben als zichzelf. De tweede tafel. Heren, wij bidden van u dat Gij het ons leren wilt en dat Gij het onze kinderen ook leren wilt. Om zoals Hij in Jeruzalem in het huis des vaders was, in het huis de plaats ter verzoening, dat u het ons ook aan onze kinderen ook geven wilt, dat we met vreugde in het huis des Heren mogen gaan, om daar de dienst des Heren te aanschouwen, de lieflijkheden des Heren en te onderzoeken in zijn tempel. En laat dan de prediking, laat dan het verkondigde woord voor ons en voor onze kinderen nog tot zegen mogen zijn. Geef dat ook onze kinderen het mogen leren om bij deze Jezus al hun zaligheid te zoeken. Dat we ook, zoals Jezus in Nazareth in zijn ouderlijk huis verbleef en daar verder opgroeide, in de plaats waar Gij ons gesteld hebt, mogen opgroeien als kinderen. Kon het zijn onder de leiding van godzalige ouders, Heren, die het zelf ook weten wat het is om van genade te leven en het zo ook hun kinderen te mogen voorleven. Al hebben ze gebreken. En die het ook mogen leren om in genade bij God en bij de mensen toe te nemen. Zegen uw woord, Heer, en laat uw genade ons allen regeren en vernieuwen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het 8e vers. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.